Goedemorgen allemaal, hartelijk welkom in deze dienst. Ook een hartelijk welkom aan de mensen die met ons via het internet verbonden zijn en op een later tijdstip deze dienst terug willen luisteren. Onze voorganger vanmorgen is dominee Maliepaard en hij wordt op het orgel begeleid door Kees Hoek. Kees, dankjewel dat je weer voor Karel wilde invallen. Aanstaande maandag is er weer een bijbelstudie. Hij wordt wederom bij ons gehouden op de Duinweg 84. Vanaf 7:30 ben u welkom. Ook zijn er weer nieuwe nieuwsbrieven door André en meegebracht en door Jaap gemaakt. Ze liggen op tafel, neemt u ze alsjeblieft mee, zodat wij ze niet allemaal rond hoeven te brengen. De bloemen van vanmorgen mag ik als ondergetekende persoon zelf meenemen, heb ik te horen gekregen. Ik was afgelopen week jarig en ik zal ze meenemen voor de Bijbelstudie om die ook een beetje kleur te geven. Dank u wel daarvoor. Rest mij nu u alleen een gezegende dienst toe te wensen. En draag ik de dienst over aan het hoofd.
Wij zoeken nu de Heere in een persoonlijk en stil gebed. God van Abraham, Isaac en Jacob, wij prijzen u omdat u in de Heere Jezus ook onze God en Vader wil zijn. Onze hulp en verwachting is van u. U bent de schepper van de hemel en van de aarde. U bent ook degene die trouw houdt tot in eeuwigheid. En u laat niet varen het werk van uw handen. Zo wilt u ons ook vanmorgen groeten. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader. Door ons Heer Jezus Christus in de gemeenschap en kracht van de Heilige Geest. Amen. Gaat u zitten. We zingen het volgende lied, het is ELB 346. ELB 346. Ik wil zingen van mijn heiland. Ja, als na de opstanding mogen we ook zingen van de Heere die alles volbracht heeft. En we zingen alle couplet. Ik wil zingen van mijn heiland. 346. We luisteren naar de woorden die de Heere God gesproken heeft op de berg Sinaï, voor wie Jezus is gekomen om dat alles te vervullen, om uit hem te leven. Ik ben de Heere uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en niet dienen, want ik, de Heer uw God, ben een ijverige God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en het vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doen aan duizenden van hen die mij lief hebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken. Want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam op die manier gebruikt. We mogen hem gebruiken, maar dan met eerbied. Gedenk de Sabbatdag, dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag, de Sabbat van de Heer, uw God, dan zult u geen enkel werk doen. Nog uw zoon, nog u niet, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Jezus is gekomen om dit te vervullen. Liefde tot God met heel zijn hart, met heel zijn ziel, met al zijn krachten en met alles wat in hem is. En de naaste heeft hij lief gehad als zichzelf. En omdat hij dat volbracht heeft, mogen wij leven, ontvangen wij eeuwig leven. Psalm 25, vers 2, 3 en 4 is ons antwoord op deze leefregels. Psalm 25, 2, 3 en 4. Erik. Hij is rood. Van een andere batterij. Hij vergroot. Laten we samen ons verootmoedigen en samen bidden of de Heer met zijn geest ons wil vinden. Laten we samen bidden. Dank u wel dat we in deze week na Pasen weer bij elkaar mogen komen om u te loven en te prijzen. Om versterkt te worden in ons geloof. Om te zien op onze heiland Jezus Christus. Hij die alles vervuld heeft, alles volbracht heeft. Die op de opstandingsdag dat ook heeft bewezen. Heere, dank u wel dat we zo uw woord hebben als een lamp voor onze voeten en een licht op ons levenspad. Dat het ons ook de weg wijst door het leven heen. Het leven met ups en downs, met vallen en opstaan. Heere God, want u hebt ons bevrijd en verlost van zonde en schuld. Dat hebben we mogen gedenken in de weken voor Pasen. En u hebt ons het leven geschonken. En dat hebben we mogen gedenken op Pasen. En Heere God, dat wil niet zeggen dat we nu mensen zijn die in onszelf volmaakt zijn. In onszelf zonder zonde. Want dat merk je maar al te goed. Als je gewoon op de platte keien van Noordwijk staat of waar je dan ook vandaan komt. Dat je merkt, Heere, ik wil het goede, maar hoe vaak doe ik het niet het verkeerde. Dat je soms wanhopig wordt en zegt, ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam van de dood. En dan komt de Heilige Geest met zijn woord, God zij dank door Jezus Christus onze Heer. En daarom belijden we u dat we uit onszelf nog zondige mensen zijn, maar u hebt ons daarvan verlost. Dat wil zeggen, het heeft niet meer het laatste woord. U wist alle zonden ook uit, telkens maar weer. Op het whiteboard van Goede Vrijdag en van Pasen. En we danken u dat u ons het leven gunt en geeft. En dat u ons opzoekt in de vergevende liefde. Maar ook in de liefde die ons verandert. En die het beeld van Christus zo in ons leven laat duidelijk worden. Laat zien. Wat een morgen hoorden we op Paasmorgen. Mooi gedicht. Wat een morgen dat u dat alles volbracht hebt. Heer, nou willen we u bidden, wilt u ook ons vanmorgen nabij zijn? We bidden u niet alleen voor onszelf, maar we staan in de kring van de wereldwijde gemeente van u in Israël, over het rond der aarde. We bidden u, wilt u uw hele gemeente ook zegenen met uw aanwezigheid. Maar geef ons ook dan een kruimske van 's Heeren tafel. Heren, want dat is ons genoeg. Als we slechts iets mogen ontvangen van u, dat is dan meer dan genoeg. Want u bent een God die in overvloed uitdeelt. U bent niet karig, zoals we dat vanmorgen ook zullen zien bij de wonderbare visvangst. Wat u doet is altijd in overvloed. Het is altijd rijk, vol. Het is, dank u wel daarvoor. Zegen ook zo het woord. Zie ons aan in de vergeving, in het nieuwe leven in Christus Jezus. Openbaart u zichzelf ook aan ons vanmorgen. Heren, wilt u alles maken tot uw eer. Zodat we er echt bij betrokken zullen zijn. Ook als we meeluisteren nog later deze dienst zullen beluisteren via het internet. Heren, wilt u zelf komen met uw Heilige Geest. En zelf ons overtuigen van wie u bent. En zelf ons het leven geven. Dat niet meer stuk kan. Ook al moeten we door moeilijke en diepe dalen soms heen gaan. Hou ons vast, Heren. En dat hebt u ook gedaan. In de naam van Jezus. En weer van ons het boze en het kwade. Heren, want er is altijd maar weer uw tegenstander die altijd maar weer probeert om dingen kapot te maken. Bescherm ons in ons onvermogen. Wees met al die christenen die rouw te dragen hebben. Zoals in Sri Lanka, waarbij de zondagse diensten zijn afgeblazen omdat ze bang zijn voor de aanslagen. Heere God, ontferm u daarover. Geef ook dat de boze, en hij zal niet aan het langste eind trekken. Maar dat doet u uiteindelijk zal alle knie zich buigen voor koning Jezus. Zo willen we ook u belijden als onze Heer en koning, ook deze morgen. Help hen, troost hen en bemoedig hen. Overal waar mensen het moeilijk hebben, ook in de gevangenissen, in de concentratiekampen in Noord-Korea, ontferming en elders, uit genade alleen. Kom in ons midden, Heer Jezus. Amen. Vanmorgen mocht ik een meditatie verzorgen op het Bo over de vraag van Jezus aan Petrus. Heb jij mij waarlijk lief? En willen vanmorgen in deze dienst het gedeelte daarvoor bekijken. Dus de verschijning aan de zee van Tiberias. En we lezen dan Johannes 21, vers 1 tot en met 14. En het gedeelte wat bij Bo was, is Johannes 14, vers 15 en volgde. We lezen dat ook nog, zodat we ook een mooi plaatje krijgen. Hierna openbaarde Jezus zich opnieuw. Moet u eens opletten hoe de nadruk valt op openbaren. En de hele preek staat ook in het kader van God openbaart zich. Hij laat zien wie hij is. Hierna openbaarde Jezus zich opnieuw aan de discipelen aan de zee van Tiberias. Hij openbaarde zich als volgt. Er waren bijeen Simon Petrus en Thomas, ook Didymus genoemd, en Nathanael, die uit Cana in Galilea afkomstig was, en de zonen van Zebedeus, Jacobus en Johannes, en twee anderen van zijn discipelen. Simon Petrus zei tegen hen: ik ga vissen. Ze zei tegen hem: we gaan met u mee. Ze gingen naar buiten en gingen meteen aan boord van het schip, en in die nacht vingen ze niets. En toen het al ochtend geworden was, stond Jezus aan de oever, maar de discipelen wisten niet dat het Jezus was. Jezus dan zei tegen hen: lieve kinderen, hebt u niet iets voor bij het eten? En de oude vertaling zegt: hebt gij enig toespijs? Ze antwoordden hem: nee. Hij zei tegen hen: werp het net uit aan de rechterkant van het schip en u zult vinden. Dan dus wierpen zij het uit en zij konden het net het niet meer trekken vanwege de grote hoeveelheid vis. De discipel dan die Jezus lief had, dat is Johannes, zei tegen Petrus: het is de Heere. Toen Simon Petrus dan hoorde dat het de Heere was, sloeg hij het bovenkleed om, want hij was ongekleed en hij wierp zich in de zee. En de andere discipelen kwamen met het scheepje, want ze waren niet ver, slechts ongeveer 200 el, ongeveer 100 meter van het land verwijderd, en sleepten het net met de vissen. Toen ze nu aan land gegaan waren, zagen zij een kolenvuur met vis erop liggen en brood. Jezus zei tegen hen: breng wat van de vissen die u nu gevangen hebt. Simon Petrus ging er naartoe en trok het net op het land vol grote vissen, 153. En hoewel het er zoveel waren, scheurde het net niet. Jezus zei tegen hen: kom, gebruik de middagmaaltijd. En niemand van de discipelen durfde hem te vragen: wie bent u? Want zij wisten dat het de Heere was. Jezus dan kwam en nam het brood en gaf het hun en de vis eveneens. Dit nu was de derde keer dat Jezus zich aan zijn discipelen openbaarde nadat hij uit de doden opgewekt was. Toen ze dan de middagmaaltijd gebruikt hadden, zei Jezus tegen Simon Petrus: Simon, zoon van Jona, hebt u mij meer lief dan deze? Hij zei tegen hem: ja, Heer, u weet dat ik van u houd. Hij zei tegen hem: wijd mijn lammeren. Hij zei opnieuw tegen hem, voor de tweede keer: Simon, zoon van Jona, hebt u mij lief? Hij zei tegen hem: ja, Heer, u weet dat ik van u houd. Hij zei tegen hem: hoed mijn schapen. Hij zei voor de derde keer tegen hem: Simon, zoon van Jona, houdt u van mij? Petrus werd bedroefd, omdat hij voor de derde keer tegen hem zei: houdt u van mij? Hij zei tegen hem: Heere, u weet alle dingen. U weet dat ik van u houd. Jezus zei tegen hem: wijd mijn schapen. Voorwaar, zeg ik u, toen u jonger was, omgordete u uzelf en liep u waar u wilde. Maar als u oud geworden bent, zult u uw handen uitstrekken en een ander zal u omgorden en u brengen waar u niet wilt, heen wilt. En dit zei hij om aan te duiden met wat voor dood hij God verheerlijken zou. En nadat hij dit gezegd had, zei hij tegen hem: volg mij. Tot zover de schriftlezing. Zalig bent u, ben jij als in het woord van God hoort en het bewaart om er ook uit te mogen leven. Halleluja. Zullen we nu zingen van, kijk, gezang 192. 1, 2, 5 en 6. Gezang 192. 1, 2, 5 en 6. Amelied is uit de ELB 186. A, leid mij Heer, o machtig heiland, door het leven aan uw hand. Ik ben zwak, maar gij zijt machtig. Wees mijn gids in het barre land en wat dan verder volgt. Jezus zegt in vers 6 van hoofdstuk 21 van Johannes. En u zult vinden. En u zult vinden. Dat is ook het thema voor deze preek. En u zult vinden. Nou, dan denk je aan zoekt en gij zult vinden. Klopt en gij zult worden opengedaan. Nou, eigenlijk is dat hetzelfde wat deze man aan de zee van Tiberias zegt, die ze nog niet kende. Althans, ze kenden hem wel, maar ze wisten niet dat het Jezus was. En er is het werpje net uit op een bepaalde kant, aan de rechterkant van de stuurboordkant van het schip. En u zult vinden. Normaal deed je dat aan de bakboordkant, de linkerkant. Maar deze keer zei die vreemde, althans wat Jezus was, maar voor hen nog iets vreemd, van doe dat op die manier. En u zult vinden. Gemeente van Jezus Christus, het Johannesevangelie, als we dat doorlezen, dan komen we telkens maar weer tegen dat Jezus zich toont en laat zien wie hij is. Johannesevangelie is het evangelie waarin we lezen, ik ben. Denk maar aan die Samaritaanse vrouw, als die bij de bron is, heeft hij een gesprek over levend water en dat hij zegt, ja, maar als je wist wie het jou vroeg, dan zou het hem gevraagd hebben. Dan zou hij je geven levend water. En dan denkt ze, en dan zegt ze, ja, maar dat is de Messias die dan dat zal geven. En we wachten totdat de Messias komt. En dan zegt Jezus, ik ben het. Dus Jezus maakt zichzelf elke keer weer bekend. Denk je maar aan de broodrede waarin staat, ik ben het brood des levens. En wie mij volgt, zegt hij ergens anders, van het licht der wereld, zal het licht des levens hebben. Dus Jezus maakt zich bekend als de goede herder. Ik ben de goede herder. Jullie zijn de schapen. Ik ben de deur die leidt tot jouw hart en tot de schaapskooi. Ik ben de opstanding en het leven. En als je in mij gelooft, zal je leven, ook al ben je gestorven. Ik ben de ware wijnstok. Want zonder mij kunt gij niets doen, maar met mij draag je vrucht in je leven. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Allemaal ik ben woorden, waarvan je kan zeggen, de Heer Jezus laat alles zien. Dat de gemeente, dat zijn discipelen, zijn volgelingen, weten wie hij is. Nou, we kennen dat ook uit het Oude Testament, hè? Dat God zichzelf openbaart als ik ben die ik ben. En Jezus, de Zoon van God, gaat dat nu ook invullen in als hij komt. En we lezen dat ook in Johannes, in het Johannesevangelie. Dus elke keer openbaart de Heer Jezus zichzelf. En ook dit gedeelte staat in dat kader van dat Jezus zichzelf openbaart, laat zien. Vandaar dat ook de tekst u zult vinden. Want je kan aan Jezus zomaar voorbij lopen. Je kan denken, nou, dat is een vreemdeling daar. Bent u de enige vreemdeling die niet weet wat er nu in Jeruzalem plaatsvindt? Denk maar aan de Emmausgangers. Dus je kan zomaar aan Jezus voorbij lopen, ook na Pasen. En daarom moet de Heer Jezus je leren vinden. Daarom moet de Heer Jezus je laten zien dat hij er is, dat hij leeft, dat hij regeert, dat hij de levende is. Wat zoekt gij de levende bij de doden? Hij is hier niet, hij is opgewekt. Maria van Magdala, hè, die komt bij het graf en die ziet dan Jezus staan en je denkt dat hij de tuinman is. Dus Jezus moet als het ware je de ogen openen voor wie hij is, ook na Pasen, juist na Pasen. Hij moet je laten vinden. En we lezen nu in dit gedeelte dat hij dat op een bepaalde manier ook doet. Hij laat zijn discipelen stap voor stap vinden waar ze naar op zoek zijn, ja, zelfs meer dan dat. En hij openbaart zich dus op die manier. En het is mooi dat juist ook dit gedeelte helemaal staat in het kader van die zelfopenbaring. In het kader van dat mensen gaan zien wie Jezus is. Want hij openbaart zich daar aan 7 van zijn discipelen. 5 worden genoemd en 2 niet. Je zou kunnen zeggen 5 broden en 2 visjes. En van die 5 zijn er 3, met name genoemde, die al eerder Jezus hebben beleden. Jezus heeft in hun harten al dingen uitgewerkt. God de Vader door zijn geest heeft uitgewerkt dat ze gaan zien wie hij is. Zoals dat ook, als het goed is, in u en jou en mijn leven moet en mag gebeuren. Nou, als je ziet wie daar genoemd worden van die 5, dan zien we natuurlijk Petrus. En we zien Thomas. Maar we zien ook Nathanael. En dat zijn 3 van de 5 genoemden. De anderen zijn Jacobus en Johannes, zonen van Zebedeus. 3 van de 5 genoemden, waarvan duidelijk is dat ze de Heer Jezus hebben beleden. Dat ze hebben aangegeven wie Jezus is en was. Nou ja, kijk maar eens bij Nathanael. Zullen we eens even langslopen in Johannes 1. Zien we dat Filippus en Nathanael een ontmoeting hebben met Jezus. En op een gegeven moment zegt Jezus tegen Nathanael: voordat je mij zag, heb ik jou gezien onder de vijgenboom. Je zat daar. En wat was hij aan het doen? Nou ja, misschien de schrift aan het bestuderen. Want Filippus zegt: we hebben gevonden degene van wie de wetten en de profeten getuigen. Dus ze waren op zoek naar degene van wie de wet en de profeten, het Oude Testament, getuigden. En Jezus zegt: nou, ik zag je al. En dan gaat hij belijden wie Jezus is. U bent de Zoon van God. U bent de Koning van Israël. U bent de Christus, degene die komen zou. Dus een mooie getuigenis al. Jezus heeft zich ook al aan hem geopenbaard, laten zien: oh, je moet bij mij zijn. Je zou kunnen zeggen: Nathanael heeft al gevonden. En was hij was aan het zoeken in die schriften. Maar hij vond het bij Jezus. Nou ja, een heel duidelijk voorbeeld is natuurlijk Simon Petrus, die op een gegeven moment antwoord geeft aan Jezus. Wie zeggen de mensen dat de Zoon des Mensen is? Maar wie zeggen jullie nou dat ik ben? In Caesarea Philippi, ergens in het noorden van Israël. Maar gij, wie zegt gij dat ik ben? En dan zegt Simon Petrus: gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. En dan zegt Jezus: zalig ben jij, Simon Barjona, want vlees en bloed heeft je dat niet geopenbaard, maar mijn Vader in de hemel heeft je dat laten zien. Dus opnieuw heeft God zich geopenbaard aan Petrus, en Petrus gaat precies zien wie Jezus is. Maar hij is het dan nog niet, dat kennen we. We weten wel wat daarna gebeurt. Maar je zou kunnen zeggen: Jezus heeft zichzelf al geopenbaard, ook aan Petrus. En het laatste, dat is nog maar kort geleden, aan Thomas. En Thomas, die, wat wij zeggen, de ongelovige Thomas. Thomas die er diep doorheen ging. Je hebt mensen die als het ware niet zomaar overtuigd zijn. Mensen die op de een of andere manier er diep doorheen gaan en op de een of andere manier zoeken naar en niet een lichtgelovig iemand zijn. Nou, dat was Thomas ook. Hij was zijn tweelingbroer kwijt. Thomas, Didymus, betekent tweelingbroer. En Jezus was zijn geestelijke tweelingbroer, zal ik maar zeggen. Die was hij kwijt. En dan zegt hij: als ik niet zie dat de teken in zijn handen, en ik voel niet die teken, dat ik het mag in die littekening, en ik zie en ik die dingen in zijn zijde, dan zal ik geenszins geloven. En dan komt Jezus de week daarna, na de opstanding, komt hij in het midden van de kring van de discipelen. Thomas is dan meegekomen. Dat is mooi, hè, als er mensen zijn die er wat moeilijk doorheen gaan, die het nog niet direct kunnen weten en geloven, die worden door andere discipelen meegenomen. Dus de discipelen die het wel zien, die hebben een taak voor degene die het nog niet zo zien. Kom joh, je hoort in de gemeente thuis. En pas daar openbaart Jezus zich. En wat zien we dan? Dat Thomas komt tot een geweldig getuigenis en een belijdenis. Mijn Heere en mijn God. Nou, dat is opnieuw dat hij gevonden heeft. En we zien dus drie mensen die gevonden hebben wie de Heer Jezus is. En toch moeten deze opnieuw als het ware vinden. He, dat is in je eigen leven ook zo. Je kan niet altijd blijven teren op één mooie dienst. Soms zeggen ze van mensen van, oh, dat is een mooie dienst. Maar daar kan je niet op blijven teren. Want het leven gaat door. Je hebt elke keer weer voeding van de Heere nodig. Elke keer weer moet je vlammetje van het geloof opnieuw worden aangewakkerd. Opnieuw worden, je moet opnieuw bemoediging vinden. Opnieuw moet je als het ware weer duidelijk krijgen van, oh, daar gaat het over. He, dus Gods genade is er nooit zodanig dat je dan zegt, ik krijg nu, nou, ik stop Gods genade in mijn binnenzak. He, ik heb het gevonden, ik heb de vaste grond gevonden. Nou, oké, het is mooi, dus ik ben er. Nee, God moet je elke keer weer zijn genade geven. Dat zegt hij ook tegen de apostel Paulus. Mijn genade is u genoeg. Hij moet elke dag maar weer afhankelijk blijven en zijn van de genade die God geeft. Nou, dat wil dit gedeelte ook vertellen, dat je als gelovige, ook al ben je belijdend christen, nou, dat zijn we allemaal, dat je elke keer weer een bemoediging mag ontvangen. Want we weten allemaal wel dat ons geloof zo, je zou kunnen zeggen, het vlammetje van het geloof kan heel makkelijk minder worden. En heel makkelijk, nou ja, dat het gewoon wordt in plaats van dat je in vuur en vlam staat of blijft staan voor de Heer Jezus. Nou, dat gebeurt er nu. Drie mensen die hem belijden en toch zien ze op dat moment niet dat het Jezus is die daar aan het meer staat. Wat is er de situatie? Broers en zusters, Jezus heeft zich al geopenbaard aan Petrus en aan de discipelen op de opstandingsdag. En dan zegt hij, ik ga u voor naar Galilea en daar zult u mij zien. Dat zegt hij bijvoorbeeld tegen die vrouwen die op de paasmorgen bij het graf staan. Nou, wat doen de discipelen als ze klaar zijn in Jeruzalem? Gaan ze naar Galilea, want Jezus heeft gezegd dat hij hun daar zichzelf zal openbaren. Nou ja, dan zijn ze daar. Ja, en nou, weet je wel, wat moet je dan doen? Nou, zegt Peter, ik was visser, dus ik ga vissen. En de anderen gaan met hem mee. Hoe moet je dat nou zien? Sommige commentaren zeggen, kijk, dat had die nou eigenlijk niet moeten doen. Petrus en de anderen, want dat was zijn oude leven. En u kent het wel, die eerste roeping van Petrus was tijdens een wonderbare visvangst. Dat was die eerste roeping. In Lucas 5 kunt u dat lezen. Hij is aan het, Jezus is aan het prediken. En dan moeten ze, laten we zeggen, een scheepje moeten ze weer het meer op. Ze hebben de hele nacht al gevist. En dan krijg je de eerste wonderbare visvangst. En dan laten ze hun netten achter, want ze volgen dan Jezus. Je zou kunnen zeggen van, nou, je was dit, God heeft je geroepen, dat heb je achtergelaten. En nou ga je hem helemaal volgen. Dus, sommige mensen zeggen, ja, maar dat is dus dat hij als het ware terugvalt in zijn oude leven. Nou, als dat zo is, dan is dat niet zo mooi. Want de Heer zegt van, kijk niet achterom. Als je de hand aan de ploeg slaat, moet je vooruit kijken. En denk aan de vrouw van Lot, weet u wel? Die vrouw van Lot, die zat vast aan het verleden. En ze kwam ook om door het oordeel dat God gaf aan dat verleden. Denk aan de vrouw van Lot. Dus pas nou op dat je, laten we zeggen, niet in het oude leven blijft, maar dat je je helemaal richt op datgene wat God je geeft. Nou, zo zeggen commentaren ook van, kijk, Petrus en de anderen vallen als het ware terug in hun oude leven. En dat is niet best. En Jezus roept ze opnieuw daaruit. Anderen zeggen nee, Calvijn zegt nee, dat is niet zo. Van, denk maar aan Paulus. Paulus die was een geroepen apostel, maar die deed toch zijn handarbeid. Die moest een tent maken. Nou, die was dus ook bezig gewoon met zijn handarbeid om voor zijn dagelijkse kost dingen te verdienen. Dus je kan het ook zo kijken van als je even niets te doen hebt, dat hadden ze. Hè? Ze zaten als het ware in een soort windstilte. Ja, wat moeten we nu? Nou, dan gaan we maar vissen, want dat kennen we. En misschien komt er dan ook nog wat brood op de plank. Dus ik neig ook meer naar dat tweede gedeelte. Zo van, ja, als je door de Heer geroepen bent, dat wil niet zeggen dat je met je armen over elkaar moet gaan zitten. Maar dat je gewoon mag aanpakken wat je doet. Dus het werk is helemaal niet verkeerd. Maar je mag het wel zien in het teken van de Heer. Nou, zij gaan vissen en ze vangen niks. En dan staat er, op de vroege morgen staat er iemand aan de oever. En ze herkennen niet dat het Jezus is. Jezus is bij hen, maar ze weten niet dat het Jezus is. Dus zo kan je, ook na de opstanden, kan je zomaar aan Jezus voorbij lopen of denken, dat is een vreemde. En dan begint Jezus om zichzelf te openbaren, zo mooi, eerst met een vraag om een behoefte te kweken. Zo van, heb je ook enige toespijs? Dat is niet toetje na de maaltijd, maar toespijs is, laten we zeggen, wat er op de boterham komt. Dus in die tijd was het vis, gebakken vis, ze hadden brood. En wat deed je dan op het brood? Wij doen jam of kaas of worst of wat dan ook. Zij doen vis op het brood. Hebt u enige toespijs? Dus Jezus herinnert deze mensen aan dat ze tot nu toe vruchteloos hun werk hebben gedaan. En daar zit toch ook iets in. Hè? Als je een weg gaat alleen zonder de Here, en je denkt, laten we dit en dit doen, dan kan dat nooit tot zegen zijn. Maar als je datzelfde werk gaat doen met de Here, dan wordt dat tot zegen, tot hele grote zegen. Hebt u ook enige toespijs? Nee, dat hebben we niet. En dan zegt die man, dus de Heer Jezus, die weet alle dingen, die zegt, ja, maar als je je net nou eens aan de andere kant uitwerpt. Hé, jullie hebben nu, laten we zeggen, een schip. Dat heb ik me laten vertellen, hoor. En Lau, die moet me corrigeren als dat niet zo is. In ieder geval dat schip, dat dan een stuurboord en een bakboord. Nou, stuurboord is rechts en bakboord links. Een stuurboord, dat was waar het stuur zat in die oude tijd. Dus niet, het zat niet helemaal achterin, het bootje, maar het was een beetje naar voren. En daar was een constructie gemaakt waar ze dus hun stuur hadden. Een roer. Linkerkant was het bakboord. En ook dat heb ik me laten vertellen en wijs kunnen maken. Er zat een bak waar ook de vissen in kwamen, maar aan die kant waren ze aan het vissen. Meestal. Dus aan de linkerkant van het schip. En Jezus zegt tegen alle vissersjargon in en alle visserskennis in, je moet aan de rechterkant gaan vissen, aan stuurboord. Dat is helemaal niet logisch, want dat stuur dat zit in de weg en nou enzovoort. En dan is het opvallend dat in hun, ze hebben niks, ze hebben hun werk gedaan, maar het heeft er niets opgeleverd, dat ze toch open stonden voor deze vreemdeling. Hebben ze iets geproefd van, hé, er is meer aan de hand dan, in ieder geval ze doen het. Ze gaan dus vissen en aan stuurboordkant en ze vangen een geweldige grote hoeveelheid vis. Dat blijkt 153 te zijn en ik denk dat ook die 153 te maken heeft met de zelfopenbaring van wie Jezus is en waartoe hij hen geroepen heeft. Broeders en zusters, en dan gebeurt dat Johannes, hè, op paasmorgen is Johannes ook de eerste die weet, hé, de Heer is opgestaan bij het open graf. En hier opnieuw is het Johannes die ziet, dat is de Heer. Zo zijn er ook in onze gemeente, laten we zeggen, mensen die eerder dingen zien als anderen. Nou ja, we zijn allemaal verschillend, toch? De ene vindt zich misschien een beetje meer in Johannes, de andere meer in Thomas. Noem maar op, we hebben allemaal trekken van, dus de ene is wat, nou ja, wat vlotter in zijn geloofsbevinding dan de ander. Maar dat wil helemaal niet zeggen dat die ander niet meetelt en meekomt. Want wat doet Johannes? Direct, bijna direct, als hij het zegt en ziet, gaat hij het aan Petrus vertellen. Die twee zie je samen, hè, elke keer. Simon Petrus en Johannes. De oudste en de jongste. Iemand die een beetje, ja, introvert is, zal ik maar zeggen. En iemand die extrovert is. Hetzelfde als bij Maria en Martha. Dezelfde combinatie. Je ziet het zo vaak in de mensen die bij elkaar zijn. De een is wat introvert en de ander is wat extrovert. Dat past elkaar. Dat past heel goed bij elkaar. Nou, en dan zegt hij tegen Petrus, Simon Petrus, het is de Heere. En direct laat Simon zich ook meeneemt, want hij had de Heer natuurlijk al eerder ontmoet. En wat doet hij in zijn spontaniteit? Hij was ontkleed, dus wellicht had hij alleen schaamdoek om, want de rest was hij aan het bij het vissen, moet je zo min mogelijk kleding hebben. En hij doet dan wel zijn overkleed aan. Dus met andere woorden, hij beseft wel, oh, het is de Heer, en als ik naar hem toe ga, dan kan ik niet zomaar voor zijn aangezicht verschijnen. En daarom, als ik dit in mijn gedachten heb, erger ik me, dat mag ik niet hoor, maar dan denk ik wel eens van hoe is het nou mogelijk, hè? In zondags, in de zomer, en als je dan ziet in een aantal kerken of waar dan ook, dat mensen heel schaars gekleed voor Gods aangezicht komen. Dan denk ik van, dan heb je er nog niet helemaal iets van begrepen. Wie God is en wie jij bent. En dan denk ik van, nou, misschien moeten die mensen hier iets van leren. Als Simon Petrus, bij de eerste keer, dat is zo mooi, hè, bij de eerste keer, als de Heer Jezus die wonderbare visvangst, dat hij dat mag meemaken met de Heer Jezus. Wat zegt hij dan? Ga uit van mij, want ik ben een zondig mens. Heere, ga uit van mij, want ik ben een zondig mens. Hier, je zou kunnen zeggen, dan wil hij nog bij Jezus vandaan, want hij ziet wie die is. Hier gaat hij naar Jezus toe, ondanks zijn verloochening, maar hij kleedt zich wel. En daar zit denk ik veel meer in als dat wij beseffen. Als je voor de Heere komt, hè, dan moeder kom ik arm en naakt uit mezelf tot God die zalig maakt. Die de armen kleedt en voedt en de zondaar leven doet. Zo mooi. Nou, Petrus die springt overboord, die zwemt of waadt 100 meter naar de kant. De anderen komen, die komen ook. Hè? En die komen met die vis. En dan komen ze aan land. En dan zien ze eigenlijk dat Jezus hen helemaal niet nodig heeft. Want hij heeft al vis. En hij heeft al brood. Bij een kampvuur. En toch zegt hij van, nou haal nou van het vis wat jullie nu gevangen hebben. Dus Jezus zegent dan ook dat werk wat ze onder zijn leiding hebben gedaan. Het werk wat ze onder zijn leiding hebben gedaan. En dan gaat Petrus en die trekt dan dat net op de kant. Het scheurt niet en er zitten 153 vissen in. Nou, ik moet u zeggen dat juist over dit gedeelte, dat Petrus, laten we zeggen, het net aan de kant trekt, dat het niet scheurt. De vorige keer scheurde het wel met die hoeveelheid vissen die gevangen werden. Deze keer niet. Hebben heel veel kerkvaders en allerlei geleerde theologische mensen daar van alles en nog wat over gezegd. Zoiets van, hé, dat is toch opvallend, dat na de opstanding dat net niet scheurt en voor de opstanding wel. Wat zit daarachter? Mensen uit de oude kerk en ook nu weten we, er is niets geschreven. Er is nooit iets wat geen betekenis, geen bedoeling heeft. Dus ze hebben gefilosofeerd, zou dat net, hè, want Jezus zegt, volg mij, ik zal u vissers van mensen maken. Nou, dat net is misschien het beeld van de kerk, van de gemeente. En nadat Jezus is opgestaan, zal de Heere zelf zorgen dat die gemeente niet scheurt. Dwars door alle denominaties heen, zou ik zeggen, is het één ware kerk, één apostolische algemeen christelijke kerk nog steeds. En die 153, dat heeft daar ook mee te maken. Iemand zei, in die tijd werden er 153 soorten vis aangegeven. Dus dat betekent van, de Heer zegt dat zijn evangelie is voor alle volkeren. Dus alle volkeren, het net van het evangelie wordt uitgeworpen, omdat alle volkeren zullen gered worden. Nou, zo zijn er nog veel meer voorbeelden te geven van uitleg. Maar ik laat het even voor wat het is. Ik wil me even concentreren op die 153 vissen. Want ook dat betekent wat. En bijvoorbeeld de grote kerkvader Augustinus, die was er helemaal weg van. Die heeft daar van alles nog wat over zitten bedenken. Over wat is dat nou, die 153? Wat betekent dat nou? Want het is natuurlijk niet zomaar. He, dat je gaat vissen en je telt dan, nou, dat is heel bijzonder, 153 vissen, grote vissen. En Augustinus zegt dat heeft iets te maken met het nummer 17. En als je bijvoorbeeld 1, 2, 3, 4, 5, 6, als je dat allemaal optelt tot 17, dan kom je bij 153 uit. En 17 is voor hem de zevenvoudige geest en de 10 geboden. Dus met andere woorden, het evangelie is het werk van de Heilige Geest die het wet in ons hart schrijft. Nou, prachtig, mooi. Zo zijn er anderen die zeggen van, nee, je moet kijken naar de Hebreeuwse taal. En als je 153, want elke letter heeft een bepaalde betekenis, een bepaalde, bijvoorbeeld de alef is 1, de beet is 2, enzovoort, enzovoort. En dan kom je op een bepaalde getalswaarde. Nou, denk maar aan, dat kan je helpen, denk maar aan het 666 in Openbaringen. He? 666. Wat is dat nou? Het is het getal van een mens. En er zijn heel veel volkstammen die zich daarmee bezig zijn hebben gehouden. Zeggen dat is het woord Nero in het Hebreeuws, heeft dat een getalswaarde van 666. Nou, dat was inderdaad ook een soort antichrist. Maar, nou, enzovoort, enzovoort. De laatste wat ik las, was dat is het woord terrazzo. Dat betekent uitwerpen. In het Hebreeuws is dat dan de getalswaarde van 666, 666. Dus als je terrazzo in het Hebreeuws, dat is een Hebreeuws woord, betekent uitwerpen. Dus de antichrist, dat is een mooie uitleg, de antichrist zal alles wat van Christus is uitwerpen, wegdoen. Een mooie gedachte. Als we nou terugkomen op die 153, sommigen zeggen van dat is de betekenis van de zonen Gods, de Bene Elohim. Als je dat getalswaarde optelt is 153, dus wie worden gevangen in de netten van Gods woord, dat zijn alle kinderen van God, allen die tot geloof mogen komen. Maar ik denk dat bijvoorbeeld Dominic Benzwi heeft er ook een betekenis van gegeven. Jezus maakt zichzelf bekend in die 153. Ik ben de Heere God. En als je dat, laten we zeggen, de getalswaarde van ik ben God, of ik ben de Heere God, en de Heere is dan de Jod, en dan als je dat optelt, kom je op 153. Dus met andere woorden, van God laat zich vinden. Hij wil zich laten vinden. Hij wil laten zien wie hij is. Het brood des levens, het water des levens, maar ook degene die alle macht heeft in de hemel en op de aarde. En die, laten we zeggen, namens wie de gemeente de wereld ingaat. En die dus, laten we zeggen, daarin ook laat zien wie hij is. En dat moet allereerst de gemeente van de Heer ook zien, wie hij is. Dat is voor ons ook van belang. En broeders en zusters, als je zo je leven bekijkt, dan kan je op alle kanten worden aangevochten. Wie is de Heer nou? Wie is de Heer nu voor mij? Hij maakt zichzelf als zoon bekend, zoon van God. Ja, maar is die echt ook God? Hij maakt zichzelf bekend als de Messias, Christus, de koning, de priester en de profeet. Is hij dan de enige priester, de enige profeet, de hoogste? Ja, dat is die. Hij maakt zichzelf bekend als Heere, als bezitter, als eigenaar. Maar hij is ook, ik ben God, ik ben de Heere, uw God, ik ben degene die alle macht heeft in de hemel en op de aarde. En volgens mij staat Jezus zelf openbaring in dat kader. Dat ze gaan zien wie hij is. En dat Jezus zichzelf zo bekend maakt. Dat je kan zeggen van, dan kan je ook bij hem terecht. En het mooie is, als je dat dan bekijkt daarna, dat Simon Petrus ook bij hem terechtkomt. Simon, zoon van Johannes, hou je van mij? Heb je mij werkelijk lief? Heer, u weet alle dingen. Nou is er maar één die alles weet. Dat is de Heere God. Heere die mij ziet zoals ik ben, dieper dan ik mijzelf ooit ken. God kent je. God weet wie je bent. Hij weet je mislukkingen. Hij weet je problemen. Hij weet je zonden. Enzovoort, enzovoort. Hij is God. En tegelijkertijd is hij ook waarachtig mens die voor onze zonden gestorven is. Hoe hebben ze nou gevonden? En wat hebben ze nou gevonden? Nou, ze hebben gevonden door dat ze in hun werk, in gehoorzaamheid aan de Heere, de weg van hem zijn gegaan. Dus niet buiten hun werk, maar gewoon in hun werk, in hun dagelijks werk, hebben ze opengestaan voor wat God van hen vroeg. En daardoor heeft hij hen ook gezegend, gewoon in het dagelijks leven. Tegelijkertijd heeft hij hen laten zien wie hij bent. En dan, als je de Heere gevonden hebt, in geloof, dan gaat hij de maaltijd houden. Breng van de vissen. Eet en drinkt en geniet met de vrouw die je lief hebt. En die dingen van spreuken. Dus met andere woorden, gewoon het eten en drinken. Het gaat niet om een maaltijd, een avondmaaltijd. Zoals we. Nee, gewoon dat je met elkaar eet. Met elkaar samen zit. En met elkaar, zeg maar, een goede tijd mogen hebben. En de Heer heeft zorg voor je geest, maar ook voor je lichaam. Hij zorgt voor alles. Gewoon voor je eten, voor je drinken. En voor al die dingen die er zijn. En aan de maaltijd, misschien is dat wel een weg die je elke keer weer mag gaan. Aan de maaltijd komen de mooiste dingen aan de orde. Denk maar aan wat daarna gebeurt over Simon, met Simon Petrus. Broers en zusters, prachtig mooi. God die zich openbaart, ook aan u en mij. En dan is de vraag, hoe sta ik er dan zelf onder? Geloof ik al? Mag ik dat helemaal aanvaarden, mij toe-eigenen wie Jezus is? En dan kan je eigenlijk zeggen, ik heb mijn God, dat is genoeg, ik wens mij niets naar leven. En dan merk je hoe exclusief, hoe dat het de Heer om ons hele leven gaat. Want nadat Petrus in ere hersteld is, zegt Jezus, volg mij. Hij laat zich vinden, zodat wij ook met heel ons hart hem kunnen volgen in ons dagelijks leven. Gewoon op de platte keien van Noordwijk of waar we dan ook wonen. Amen. André vertelde dat broer Dekker niet zo lekker in zijn vel zit. Hij heeft last van hartritmestoornissen, geloof ik. Hè? En vocht achter de longen. Dus hij moet weer naar de dokter. Dus het gaat niet zo goed weer met hem. Dus we mogen hem opdragen aan de Heere. Om nabijheid en zegen. Ook voor de andere zieken zullen we bidden. Zijn er nog meer dingen waarvoor wij mogen bidden? Dat u zegt van, nou, het is goed om daar ook. Ja, die heb ik genoteerd, de koning. Nog andere dingen waarvan u zegt van, het is goed om daar ook voor te bidden? Nee, dan gaan we samen danken en bidden. Goed. Dank u wel, Hemelse Vader, dat u zich geopenbaard hebt in de Heer Jezus Christus als de goede herder. Als degene die zorg heeft, die uw gemeente ook wil leiden en helpen de weg te vinden. Heren, soms zijn we wel eens de weg kwijt. Soms zien we het allemaal niet zo goed, omdat we zo in beslag genomen kunnen zijn door alles wat er op ons bordje gelegd is en wordt, dat we het even niet zien zitten. Heren, dank u wel dat u juist dan ook zorg voor ons hebt en dat u ons ook de weg wijst. U openbaart zichzelf, ook aan een ieder van ons. Heren, want dat hebben we zo hard nodig. U doet dat heel persoonlijk, maar u doet dat ook in de kring van de gemeente. Zoals u dat deed bij Thomas. En bij heel veel dat u kwam en dat u juist als de gemeente bij elkaar kwam en komt zichzelf openbaarde. Laten zien wie u bent, zodat mensen die zoekende zijn ook kunnen vinden. En gij zult vinden. Heer God, waar zijn we allemaal naar op zoek in ons leven? Ook in ons dagelijks leven, in ons werk, in onze bezigheden. En we merken zo vaak als we bezig zijn dat we het niet echt kunnen vinden. En dat we zeggen, is dit het nou? Er zijn zoveel mensen die weggaan uit Nederland met zelfs het programma Ik Vertrek. Ze kunnen het niet vinden. Maar uiteindelijk kan je het alleen maar bij u vinden. Omdat u zich laat vinden. En daar bidden we ook voor. Heere God, we bidden u voor onszelf dat we telkens maar weer komen aan de voeten van het kruis en de opstanding. We bidden u voor allen die ons lief zijn. Onze kinderen, kleinkinderen, ontferm u over hen. Heren, dat ze ook kunnen vinden. Zeker ook als je geconfronteerd wordt, zoals Nettie, met veel ziekte in de naaste familie. Dat ze ook moeite en verdriet ondervinden. Heren, ontferm u. Ontferm u over de familie. Ontferm u ook over Nettie en over Jaap. Ontferm u trouwens ook over ons allen. Heren, want als je zelf ouder wordt en je krijgt meer dan een pijntje hier en een pijntje daar, dan wordt het leven er niet altijd even makkelijk op. En als u dan ons tot troost en bemoediging bent en ons ondersteunt als we het even niet meer kunnen, dan hebben we u zo hard nodig. Dan mogen we u ook daarin vinden. Ook niet alleen in de mooie dingen van het leven, maar ook dat u zich laat vinden in ons werk, in de bezigheden, in ons dagelijks leven, in gezondheid en in ziekte en in moeite en verdriet, dat u zichzelf ook in de diepste nood, in de diepste eenzaamheid, in de diepste dalen laat vinden, omdat u verder bent gegaan, dieper dan wij ooit kunnen gaan, bent u gegaan. Zo laat u zich ook vinden als fundament en troost en bemoediging. Heren, in het bijzonder willen we bidden voor broeder Dekker, die de laatste jaren best wel toch wel het een en ander voor zijn kiezen gekregen heeft, zeggen we dan zomaar. Heren, ontferm u nu hij weer naar de dokter moet. De een was nog niet achter de rug, of hij krijgt het andere weer. Bemoedig hem, heren, en geef hem wat hij nodig heeft om staande te blijven, om heel dicht bij u te zijn, dwars door alle lasten en dingen heen. Zo dragen we ook een ieder aan u op die in onze gedachten is op dit moment. Die met wie je ook meeleeft. Ontferm u over hem of haar. Geef hem bemoediging, kracht, uitzicht. Bovenal, Heere God, help ons om van u te getuigen, u te volgen ook. Ook in uw liefde, ook voor andere mensen. Ook voor verloren mensen, verloren zondaren. Heer, u zoekt ze op. U bent de goede herder. Geef ook dat wij dan ook gebruikt mogen worden om u te volgen daarin. Heer, wilt u zo ons gewone dagelijks werk maar zegenen. En helpen dat we dat in uw licht mogen doen. Wees ook met de koningin, of koning en koningin, het koninklijk huis, de koninklijke familie, ontferm u over hen. Heer, er komt heel veel op de mensen af, zeker ook op de kinderen. Dat wordt heel veel van hen gevraagd. En het is ook goed dat ze even uit de schijnwerpers gehouden worden. Maar toch, ze moeten zich voorbereiden op. Maar bovenal willen we u bidden, heren, voor dit koningshuis. En ook voor de Koningsdag, want we hebben daar best wel het een en ander gemist. Namelijk dat er boven alles staat de Koning der Koningen en de Heer der Heren. En dat u dan ook de eer daarvan krijgt. En dat is niet een koning onwaardig. Zoals Nebukadnezar u alle eer gaf en Darius u alle eer gaf. Dwars door alles heen. We bidden u dat onze koning, Koninklijk Huis, ook publiekelijk u alle eer zal mogen geven. En dat kost best wel wat. Heren, maar geef ook dat zij die getuigenis op welke manier dan ook kunnen uitstralen. Zo leggen we dit alles bij u neer, heren. Want als we niet buigen voor de Koning der Koningen, dan is alle feest en alle dingen zonder vrucht. Zo bidden we u, heren, voor de landbouw. Dank u wel dat we weer wat regen hebben ontvangen. Geef ook dat we niet alleen maar zien op het mooie weer. Want het mooie weer kan ook wel droogte geven. En zelfs meer dan droogte. En heel veel delen van de wereld zuchten onder jarenlange droogte. En we beseffen dat niet altijd. Dat de regen toch een zegen is. Een zegen voor de landbouw. Een zegen voor de gewassen. Een zegen voor alles wat leeft. Heren, en daarom bidden we u voor de landen waar ze nog maar zo weinig water hebben. Wilt u daar toch een keer geven? Dat er toch voldoende water zal komen. Voldoende regen zal komen. Ontferm u over de slachtoffers in Sri Lanka. Ontferm u althans voor de nabestaanden. Ontferm u over allen die uw naam belijden. In het bijzonder willen we u bidden, heren, voor het volk Israël. Mag het toch ook zijn dat ja, zij die zo aan het zoeken zijn, al die orthodoxe Joden, die zijn heel nauwkeurig aan het zoeken. Ze zoeken het in de wet. Ze zoeken het in de geloofsgehoorzaamheid. Of de gehoorzaamheid. Heer, openbaart u zichzelf. Aan hem en aan haar die aan het zoeken is. Zodat ze echt gaan vinden wie u bent. De Heere. God. De Messias. De Zoon van God. De Levende. Zo bent u dat ook. In het bijzonder ook voor ons. Daar prijzen en loven we uw naam voor. Wilt u zo ons een goede week geven? Bewaar ons voor de zonde. Bewaar ons voor de misstappen. Bewaar ons ook tegen al het kwaad. En zegen ook morgen de Bijbelstudie die we nog de laatste mogen hebben. En ja, laat het ook een goede afsluiting mogen zijn. Zegen ook Bo en de uitzendingen daar. We bidden u dat in Jezus onze Heer. Amen. Gemeente, wij mogen nu onze gaven geven, daarna mogen we ons geloof belijden en dan zingen we een mooi lied over de ware kerk des Heren als ons slotlied. En gezang 303, 1, 2, 3 en 5 nadat we ons geloof hebben beleden. En dat doen we staande, dat mag ik voor u verwoorden. En daarna zingen we. vind het zo mooi. Kees die getuigt ook in zijn liederen. Prachtig. Ja, mooi. Wij maken dat allemaal mooi mee. Dankjewel, Kees. Dat je op die manier ook het geloof, laten we zeggen, uitzingt en uit je gaven ook daarvoor gebruikt. Want met die liederen willen we ons verenigen en we belijden ook samen. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dag wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des almachtige Vaders, van waar Hij zal komen om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving van de zonden, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. Na de zegen zingen we nog het Wilhelmus. We gaan de wereld weer in. We gaan naar onze kleine wereld, in de grote wereld. We dragen daarmee de zegen van de drie enige God. De Heere zegen u en Hij behoedt u. De Heere doet zijn aangezicht over u licht en zijn genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u, geven u en jou zijn shalom, zijn vrede.